Terugblik. Een terugblik van herinneringen, anekdotes, weetjes en audiofragmenten van ruim 100 jaar Het Schild. Samenstelling Jan Bot.
Welkom luisteraars. Dit is het begin van deel 22 van de terugblik. Mijn naam is Sylvia Kortenraai. Voor u heeft Jan Bot weer een aantal audiofragmenten uit het archief gehaald. Dit keer veel geluiden van bonte avonden. Dit keer laten we aan het begin van deze uitzending horen hoe bijvoorbeeld zo'n bonte avond geopend werd. Heel vaak presenteerde Jan Bot dit soort avonden, maar door een langere afwezigheid van hem in verband met ziekte werd de presentatie gedaan door Jan Koopmans, Suzanne den Duin, stagiair afdeling welzijn, en Annie Lozekoot. Dit drietal opende de avond als volgt.
Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom op de Bonte Avond 1997. We zijn blij dat er heel veel bewoners, personeel en mensen van Boslust naar de zaal zijn gekomen om dit bijzondere evenement mee te maken.
Deelnemers zijn belangrijk, maar wat is een optreden zonder publiek? En dat is er gelukkig in grote getale. Uw enthousiasme en applaus geven de deelnemers het gevoel dat ze het niet alleen hoeven te doen.
Er zijn vanavond twee pauzes ingelast. Namelijk voor nog een koffieronde en later in de avond voor een schenken van een lekker drankje. Overigens, deze avond is voorbereid en wordt gepresenteerd door
Suzanne den Duin, stagiaire van de afdeling welzijn.
Annie Lozekoot, pedicure en medewerking afdeling verzorging.
En Jan Koopmans, toetsenist van vanavond en medewerker van afdeling welzijn. Trouwens, wist u dat we vanavond maar liefst 25 optredens kunnen verwachten?
Wist u dat die 25 optredens door totaal 55 personen worden gedaan en dat ze staan te trappelen van ongeduld om te beginnen?
Wist u dat roken in deze zaal verboden is en dat het wel mag in de vergaderzaal hiernaast?
Wist u dat die heerlijke bonte avondsoezen die straks komen bij de koffie door het personeel van de keuken zelf zijn gemaakt?
Wist u dat de zaal helemaal versierd is met tientallen ballonnen, confetti, slierten, vlaggetjes en slingers die door de dagverzorging zijn gemaakt?
Wist u dat we in de pauze best wel wat hulp kunnen gebruiken met het inschenken van drankjes enzovoort enzovoort?
Wist u dat we eigenlijk al genoeg hebben gezegd en dat we maar eens moesten beginnen met het programma van de Bonte Avond 97?
Wij wensen iedereen een prettige avond toe. Dank u wel.
Het eerste optreden die avond in 1997 was door bewoonster mevrouw Herdink. Als ras Amsterdamse zong zij Aan de voet van de Oude Wester.
Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er verstoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed in verdeeld. En waar ik ook kom op deze aarde, ja, ergens hier ver vandaan, dan zal ik me steeds vertellen van die mooie, van die fijne Jordaan. Aan de voet van de mooie Wester, het maak ik gedachten Ik hoor ze nog roepen, die knapen, van mosselen fijn in het zuur. Nee, het water dat loopt langs mijn tanden, en mijn hartje loopt altijd vol vuur. Aan de voet van die mooie westen heb ik vaak in gedachten gestaan. Daar heb ik dit als aan te dromen van die mooie, die fijne Jordaan.
U hoorde mevrouw Herdink met Aan de voet van de Oude Wester. Dan nu bewoonster mevrouw Lies van Deursen. U hebt haar al vaker gehoord. Dit keer met De trein bleef staan. Ook uit de Bonte Avond van 1997.
De trein bleef staan. De trein staat klaar. De trein staat klaar. De bommeltrein naar Zwolle. De mensen lopen door elkaar. En hollen, hollen, hollen. Tot ziens, tot ziens. Dan gaan we maar. Wij zitten voor het ruitje. De conducteur roept, achter klaar. De chef blaast op zijn fluitje. Is iedereen erin? We gaan maar. Nee, de trein blijft stokstijf staan. Wat is er mis? Wat is er los? Het is al 3:50. De conducteur wordt vreselijk boos. En slaat met de portieren. De chef komt met een bleek gezicht en kijkt zo bang, verbazend. Weet hij misschien waaraan dat ligt? De machinist is razend. Hoe komt het nou dat we niet gaan? En dat de trein maar stil blijft staan? De machinist roept, alsjeblieft. Hij is toch zo geschrokken. Jawel, de grote locomotief ligt helemaal in brokken. Kijk, hier een stuk en daar een stuk. Zo'n gloednieuwe machine. Hoe kan dat nou? Een ongeluk. Het is een ongeluk. Het is om bij te grienen. Hoe zou dat toch gekomen zijn? Maar kijk, wie zit daar? Dat is Hein. Hier, kijk, heel zoet en braaf en lief, maar toch wel wat beteuterd. Hij heeft de hele locomotief al uit elkaar gepeuterd. De machinist zegt kwaad, wel ja, dat heb je goed bekeken. Ga liever bij je eigen pa de boel aan stukken breken. Dat kan ik niet, zegt Heintje vlot. Want thuis is alles al kapot. Dan plakt de chef het station een heel groot bord op het perron. Waarop staat, maar naar Zwolle gaat vandaag geen trein. Wij willen wel, maar het ligt aan Hein. Hoogachtend, chef.
was een opname uit 1997 en u hoorde mevrouw Lies van Deursen met De trein bleef staan. We blijven nog even in 1997, want op die avond werd ook een optreden gedaan door de twee koks uit de keuken die nu anno 2021 nog steeds werkzaam zijn in het Schild. Josina vanaf 1990 en Pieter vanaf 1989. Zij zongen een aangepast lied op de melodie van Hula Hula Hop.
In de keuken van het Schild werk al jaren samen. Maar het huis slaat soms op tilt als we de groenten niet garen. Maar bij ons is de sfeer altijd op het best. Wij doen dan ook keer op keer steeds weer onze best. Werken is heel fijn, het is leuk collega's te zijn. Wij zijn ook vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. Wij werken graag met elkaar, al worden we meer dan 100 jaar. We blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij vormen samen een parapad. Soms gaat er wel iets verkeerd, klopt het niet helemaal. Maar we hebben wel geleerd dat het niets uitmaakt. Een oplossing is bij de hand, want wij zijn creatief. Wij vallen dan niet door de mand, er is altijd een alternatief. Soms zijn wij het niet eens, maar koken als geen één. Wij blijven vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. Wij werken graag met elkaar, al worden we meer dan 100 jaar. Wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, 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 hop, hop. Hop, hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij vormen samen een parapad. Hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij vijf. Ik ben mijn tekst kwijt. Hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij vormen samen een parapad.
Zo, dat waren dus Josina en Pieter, de koks die dus al meer dan 30 jaar in het Schild werkzaam zijn. Dan nu een geluidsfragment waarvan het onduidelijk is uit welk jaar het is. U hoort bewoonster mevrouw Meijers met Een gewone burger.
Maar na al die spektakelstukken durf ik met mijn eenvoudig stukje haast niet voor de dag komen. Maar misschien is het wel iets voor ons allemaal, want het heet Een gewone burger. Nou, ik geloof dat we daar ons allemaal wel een beetje bij kunnen rekenen, hè? Lezend in de krant raak ik zeer opgewonden. Ik heb nog steeds niets uitgevonden. Ook heb ik nog geen gouden plaat, geen kampioenschap, geen eredoctoraat, geen boek geschreven dat door miljoenen wordt gelezen. Geen fonds gesticht voor weduwen of wezen. Wat ben ik voor een nul in het kwadraat. Maar, verder lezend, troost ik mij al dus. Ik kwam ook niet per ongeluk onder de autobus. Raakte niet te water. Ik stal nergens een brood. Werd niet verdacht van moord. En ik heb geen kip gedood. Ik ben een rustig iemand en lees mijn krantje. En die betaal ik handje contantje, ja natuurlijk, of gewoon met een girobiljetje. En toch, hoe zou het dan zijn als er geen gewone burger meer was? Wel, precies als deze bonte avond, maar dan met een leeg glas.
Een gewone burger door mevrouw Meijers. In het archief troffen we ook nog een interview aan van vrijwilliger Piet Zoutendijk met bewoonster mevrouw Arnegarn.
Mevrouw Arnegarn, hoe lang woont u al in het Schild?
2,5 jaar bijna.
2,5 jaar. En kunt u ook vertellen hoe u hier zo terecht bent gekomen?
Ja, ik had al heel lang uitgekeken naar een onderdak, omdat mijn ogen slechter werden. En aangezien veel van mijn kinderen in deze streken wonen, leek me het Schild erg geschikt. En ik had al een keer of wat opgebeld, maar degene die daarvoor moest zorgen, die was er steeds niet. Toen ben ik op de fiets vanuit Oosterbeek een keer heen gegaan en kwam bij de receptie. En daar zeiden ze, ja, er is niemand. Kijkt u maar even in de tuin. Kijkt u maar, loopt u maar rond. En dan zag ik mevrouw Gravelijn zitten op een bank. En daar heb ik een kwebbeltje mee gehouden. En die zei, wilt u eens kijken hoe ik hier woon? Ik zeg, graag. En toen liet ze mij haar woning zien. En toen zei ze, er is nog één woning leeg. Ben ik naar de receptie gegaan en ik zei, zou ik daarvoor in aanmerking komen? Ja, dan moet u dus papieren hebben van de oogarts. En die had ik kort daarvoor al gekregen. En toen zeiden ze, ja, wanneer u niet snel beslist, dan schrijven we brieven naar 30 personen. Want er zijn nog zoveel op de lijst. Toen heb ik dat weekend, wat er aankwam, heel hard nagedacht en gedacht, dit is de kans van mijn leven om onderdak te krijgen in Nederland, want ik woonde in Spanje. En toen dacht ik, ja, dit moet ik echt nemen wanneer het kan. En toen ben ik dus maandags naar de receptie gegaan en ik heb gezegd, ik wil dit wel graag huren per 1 december. En zeiden ze, ja, per 1 december is te laat, per 1 november. En het was augustus, dus toen moest ik hals over kop verhuizing en alles regelen vanuit Spanje naar Nederland. En dat heeft me wel de nodige energie gekost. Op plaats kon ik niet meer omdraaien met mijn hoofd, ik kon niet meer eten. Verschrikkelijke pijn deed dat, maar ik heb het gered. En dan ben ik in november verhuisd naar hier.
Paul Annegarn, waar hebt u gewoond in Spanje en hoe lang hebt u daar gewoond en hoe bent u daar zo terechtgekomen? Kunt u dat ook vertellen?
Ja, ik heb gewoond 100 kilometer ten zuiden van Valencia en ten noorden van Alicante, een beetje in het binnenland. En daar ben ik terechtgekomen via een advertentie in Medisch Contact, die een stukje grond aanbood waar je een huisje kon bouwen beneden de 100.000 gulden. En aangezien mijn gezondheid erg slecht was, ik kwam net uit het ziekenhuis, dacht ik, dit is misschien iets om een beetje beter te worden. En dat was in 79, of 78. En daar ging natuurlijk een jaartje overheen met het bouwen en het aanvragen en dergelijke. Dus in 79, augustus, ben ik naar Spanje verhuisd, vertrokken. En daar heb ik dus zo'n 18 jaar gewoond. En het heeft me heel veel goed gedaan. Daar ben ik echt van een wrak weer mens geworden. Ben ik helemaal opgebouwd. En daar heb ik veel vrienden ontmoet en veel leuke mensen. Veel geleerd, Spaans geleerd, interessante boeken kunnen lezen. Tot het lezen te moeilijk werd. En dan heb ik ook gesproken boeken gehad vanuit Nederland. En ja, op het laatst moest ik dus wel weg, want ik kon geen auto meer rijden. Dat wil zeggen, ik kon het nog net. Maar één oog was al min of meer verloren. Zou het andere oog ook aan het werk gaan met slecht worden, dan zat ik vast. Want ik had niemand die en Spaans en Nederlands kon spreken en mij daar kon helpen. Dus toen moest ik wel uitkijken naar onderkomen in Nederland.
Vond u dat jammer?
Ik vond het jammer, want ik woonde daar heerlijk. Ik genoot van de licht, van de lucht en van de ruimte en de stilte. En ik had het daar echt naar mijn zin. Ik ben er ook helemaal goed weer op verhaal gekomen.
En hoe is de overgang geweest naar het Nederlandse klimaat?
Nou, het klimaat hier heeft me niet veel goed gedaan. Maar aangezien ik in een huis woon met centrale verwarming en goede voorzieningen, ben ik hier niet veel slechter geworden.
Hoe is het nu met uw gezichtsvermogen?
Nou, ik kan met mijn televisieleesloop nog een beetje lezen. En ik kan met een speciale bril nog iets op de piano zien van de muziek. Maar het is heel vermoeiend en ik kan dus niet zo lang volhouden. Televisie doe ik ook met een speciale bril en wanneer ik er maar ontspannen zit, dan zit ik een beetje te lummelen. Dan gaat het wel, maar echt iets intensief doen met mijn ogen, dat kost me heel veel energie. En dan gaan mijn ogen pijn doen en dan word ik heel moe.
U zei dat uw kinderen hier in de buurt woonden. Waar wonen die ongeveer?
Er wonen 3 in Arnhem. 1 in Oosterbeek, 1 in Elst en dan 2 in Amsterdam en 1 in Brussel. Heb ik er dan 8?
Als ik zo tel, ja, dan komen we aan de 8. dus toch allemaal wel lekker in de buurt?
De meeste hier in de buurt, ja. En geen 1 in Spanje, nee.
U zei dat u hier zo'n 2,5 jaar geleden op de fiets naartoe bent gekomen.
Vanuit
Zou u dat? Oosterbeek. Ja, vanuit
Oosterbeek
natuurlijk. Ja. Niet uit Spanje. Zou u dat nog kunnen?
Op het ogenblik niet, nee. Tot voor kort heb ik het, of tot vorig jaar heb ik het nog wel gedaan. Laatst heb ik nog even een eindje gefietst, maar het is, ik fiets natuurlijk langzaam. En lopen, dat is eigenlijk moeilijker voor mij dan fietsen. Dat doe ik met een rollator, dat lopen.
Ja.
Want het zijn niet alleen mijn ogen, maar verder ben ik dus ook een beetje krakkelmikker. Ja. Ik ben geboren in Assen, in Drenthe. Nummer 6 van een gezin met 9 kinderen uiteindelijk. Mijn vader was daar leraar aan de Rijks-HBS, waar ik ook een opleiding verder heb gehad. Mijn moeder was erg muzikaal, kon goed organiseren. En als nummer 6 werd je natuurlijk door de ouderen wel geplaagd en had je niet veel in te brengen.
Ik dacht juist dat de jongsten een beetje verwend werden.
Ja, maar er kwamen nog 3 onder.
Ja.
Dus ik zat er maar zo tussen, hè.
Ja.
En ik heb een goede jeugd gehad. We hebben de crisisjaren heel duidelijk beleefd. En mijn ouders waren redelijk en toch wel streng. Maar er was voor mij niet veel vrijheid. Ik heb het echt wel het regime een beetje te strak gevonden.
U bent in Assen ook naar school gegaan, naar de middelbare school, neem ik aan?
Rijks-HBS, net als mijn andere broers en zussen, afgezien van 1 die naar het gymnasium moest. Mm-hmm. En op de HBS was het ook prettig, maar we moesten keihard werken. Ik was altijd te jong. Eigenlijk ben ik met 11 jaar op de HBS gekomen. En pas in de 4e... toen ik bleef zitten, kwam ik meer met leeftijdgenoten.
Ja, ja.
Toen had ik het meer naar mijn zin.
Ja.
Ja, het eindexamen. Maar ik wilde arts worden al van mijn 9e jaar af. Dus ik moest HBSB hebben. Of gymnasium. Dus ik wist wat ik wilde.
En dat is ook gelukt?
Dat is ook gelukt. Ja, ik heb na de HBS ben ik in Groningen gaan studeren. En na korte tijd moesten we onderduiken. Toen ben ik verpleegster geweest en hulp in de huishouding. En na de oorlog dacht ik, doorgaan als verpleegster of verder studeren. En als verpleegster, dat beviel me helemaal niet, omdat je niet mocht weten waarom je de dingen deed. Dus dat studeren, dat zat er toch in. En heb ik tot mijn kandidaats kunnen redden met het geld dat ik van mijn peettante had gekregen. En toen moest ik weer zelf gaan verdienen. Heb ik een jaar in een ziekenhuis gewerkt op een röntgenafdeling en op het laboratorium. Met een beetje geld en een beurs van 500 gulden heb ik toen mijn doctoraal kunnen doen. Met mijn ervaringen op de röntgenkamer heb ik weer kunnen werken in een ziekenhuis in Zwolle. Een paar keer en tot mijn semi-arts en toen uiteindelijk artsexamen. Heb ik 10 jaar over mijn studie gedaan.
En u hebt ook als arts gewerkt, neem ik aan.
Ja, vooral in de preventieve sector. Verzuigelingen en kleuterbureaus.
Kunt u vertellen waar u zo al gewerkt hebt als arts?
Nou, in hoofdzaak in Arnhem en Oosterbeek. ja, verder in mijn gezin. Hè, dat was natuurlijk ook heel prettig dat ik arts was. Ik was niet direct gealarmeerd. Ik kon de kleinste dingen zelf makkelijk verhelpen.
In welk ziekenhuis hebt u gewerkt in Arnhem?
In Arnhem heb ik niet, ja, in het Elisabeth Gasthuis heb ik stage gelopen even. Maar ik heb dus niet in ziekenhuizen gewerkt, maar op consultatiebureaus.
Ja.
En in Oosterbeek, toen we naar Oosterbeek gingen verhuizen, toen kregen we een groot huis. En toen heb ik, ja, huisartsenpraktijk in naam opgezet. Heb ik bijna niet gedaan.
Mevrouw Arnegaan, u bent arts geweest dus een groot aantal jaren. En u hebt ook 8 kinderen gekregen. Kon u dat allemaal een beetje combineren?
Dat was heel moeilijk te combineren, want toen we naar Oosterbeek gingen verhuizen, kregen we daar een groot huis en daar moest ik eigenlijk praktijk, huisartsenpraktijk uitoefenen. Dat heb ik gedaan in naam. Ik heb een paar patiënten gehad, maar ik was al in verwachting van nummer 6, dus dat ging eigenlijk niet. En ja, die kinderen opvoeden, dat was natuurlijk ook een reuze klus. Ik was dag en nacht aan het werk. En ik heb veel last met mijn hart gehad en ik kan niet anders zeggen dan alleen dat ik het heb overleefd.
Was uw man ook arts?
Nee, mijn man was advocaat en die leefde zijn eigen leven en die trok zich bitter weinig van de troep aan. Ik ben een beetje zwervende geweest, want ik ben in 1973 de deur uitgegaan. Want ik wilde eigenlijk met de kinderen alleen in huis blijven, omdat mijn man toch niks deed. En ik last had met mijn hart en met mijn hersens heb ik ook een paar keer iets gehad. Ik dacht, dit gaat helemaal fout wanneer ik hier blijf.
Ja.
En aangezien mijn man als advocaat het gênant vond om echt te scheiden, zei hij, dan moet jij de deur maar uit. En aangezien ik dus vrij miserabel was, wat mijn gezondheid betreft, ben ik toen de deur uitgevlucht met toestemming van advocaat en vertrouwensarts.
En met medeneming van alle 8 kinderen?
Nee, de kinderen zijn in huis gebleven. Ik heb alleen een cello meegenomen en nog een paar dekens. En verder niet veel. Nee, en toen ben ik jaren aan het zwerven geweest, tot ik op een flat kwam in Oosterbeek. En van daaruit ben ik naar Spanje gegaan.
Hebt u in Spanje ook nog veel gereisd of gezworven, zoals u het zegt?
Ja, wanneer mijn kinderen kwamen, dan gingen we samen wel tochten maken. Ik ben naar Portugal geweest en naar Zuid-Spanje. En Almeria, dat heb ik allemaal wel gezien. Noord-Spanje niet zozeer. De warmte trok me meer. En voor de kinderen was het natuurlijk ook leuk, hè? Wanneer ze hadden daar een goed onderdak. En voor de kleinkinderen ook. Dus ik had nou een goede logeergelegenheid in Spanje. En dat was heel prettig, dat kon ik in Nederland nooit bereiken.
Hebt u zich de afgelopen dagen met die enorme hittegolf een beetje terug in Spanje gevoeld?
Nee, want in Spanje had ik niet zoveel last van de hitte. Het was niet zo benauwd.
Nee.
Maar
het was daar misschien droger.
Het is droger en er heb je met warm weer soms toch een flinke wind. En ik kon me goed aanpassen in het huis door 's nachts de ramen en deuren open te zetten en overdag alles te sluiten en zonneschermen. Dus ik heb me daar heel best kunnen redden met de hitte.
Hebt u nog speciale hobby's behalve piano spelen?
Ja, kijkt u mijn hond allemaal haakwerk en spinnen. Hoe verschrikkelijk is dat?
Het viel me al op toen ik binnenkwam, ja.
Het valt iedereen op. Ja, ik vind het dus fijn om wat garen te hebben terwijl ik naar boeken luister. Of muziek beluisteren, vind ik het prettig om met mijn handen iets te doen.
Ja.
Tenzij de lectuur zo intensief is, zo interessant, dat ik alles stil moet zetten.
Vrijwilliger Piet Soutendijk in gesprek met bewoonster mevrouw Annegarn. Degene die regelmatig een muzikale bijdrage gaven, was bewoner Wim van der Ven op piano en zijn vriendin Joke Paardenkoper. U gaat nu naar hen luisteren met het lied Een dame die graag een kat wilde zijn.
Er was eens een dame in Bronk aan de Rijn, die zei, ik had liever een kat willen zijn. Ik hoef me gelukkig voor niemand te schamen, maar toch ben ik liever een kat dan een dame. Miauw, ik ben liever een kat dan een dame. Waarna ze zich fluks naar de leeszaal toe repte en een toverboek leende met toverrecepten. Op bladzijde 19 stond onder andere hoe gij uzelf in een kat kunt veranderen. Miauw. Dat was het recept en ze kon dus beginnen. Ze was al een eindje gevorderd in spinnen. Ze gaf al een kopje, maar toen na 2 weken was de uitleentermijn bij de leeszaal verstreken. Miauw, ach hoe gauw is zo'n uitleentermijn verstreken. Dus dat boek moest meteen naar de leeszaal terug. Nou, dat was natuurlijk een beetje te vlug. Toen moest deze dame haar pogingen staken. Het was midden in het hoofdstukje, kroelen op daken. Miauw, miauw. Ze zei, het is vervelend zo alles te samen. Maar goed, als het zo gaat, dan blijf ik maar dame. Nu zit zij dus weer in het dagelijks bestuur van de huisvrouwenbond, maar des nachts om 1 uur. Dan gaat ze het vlierinkje op zonder bril. En als ze een muis ziet, dan zit ze heel stil. En laatst kwam ik eventjes daar op visite. Ze dronk juist haar schoteltje melk in de suite. Toen dacht ik, oei oei, en ik moest het beamen. Ze is nog geen kat, maar toch ook niet meer dame.
Een dame die graag een kat wilde zijn, door Joke Paardenkoper zang en Wim van der Ven piano. Het gedicht Herfst wordt nu ten gehore gebracht door bewoonster mevrouw Meijer van Putten.
Koeltje suizend, doe ritselen het lover. Brengen de geuren der bloemen ons over. Winden lenen de diensten der mensen. Voeren de schepen het land zijn grenzen. Drijvende schepen, vlug voor zich heen, draaien de wieken, de molenstenen. Maar plotseling breekt de stormwind los en vliegt vernielende door het bos. En rukt er de takken van krachtige eiken, vernielt grote schepen en beukhoge dijken. En altijd bij zijn vernielende aard, zo doet de storm in zijn teugloze vaart. En altijd bij zijn vernielende aard, zo doet de storm in zijn teugloze vaart.
Ja, dan is nu de muziek. Middag, groep aan de beurt. Eenmaal in de 14 dagen vrijdagmiddag, dan is de muziekmiddaggroep altijd in actie. En dan worden er altijd gezellige deunen gezongen rond de piano. En toch wel te tonen dat we iets meer dan kunnen dan alleen maar de bundel, liederen uit de bundel kun je zingen, zing dan mee, die ook mooi zijn, willen we vanavond een kanon gaan zingen, getiteld De Klokken van Haarlem. En daarvoor moet je natuurlijk altijd minimaal 2 groepen hebben, dus we gaan de groep even in 2 verdelen. En in groep 1, daarin zitten mevrouw Van Veghel, mevrouw Lange, mevrouw Meijers, mevrouw Oelof, mevrouw Zwolsman, mevrouw Van Deursen en mevrouw Damme. Dat is groep 1. Dat is de pianogroep, zeg maar. Dus jullie mogen meedoen met Aluid en met de piano. En groep 2, die... En dat is groep 1, die doet met de piano mee. Groep 2, met Marijke, die zit weer in groep 2. Als je even daar wilt, dan zit hij zo. Ik doe het even zo nou, ja? Voor het gemak. Groep 2, daarin zitten mevrouw Jansen. Hé, hey, Nieuwe, mevrouw? Mevrouw Moen. Oh, die zit er wel bij, maar zit niet mee, begrijp ik. Meneer Gores, mevrouw Van Lochem, meneer Takens, En Marijke en Suzanne en mevrouw Meijer van Putten. Iedereen genoemd van groep 2 ook?
Ja.
Goed. En de muziekmiddag wordt altijd geleid onder andere door Aleid Lammers, vrijwilligster. En de laatste maanden ook door Marijke Lange, de dochter van mevrouw Lange. En laatstgenoemde speelt verdienstelijk blokfluit. Dus dat zal ze bij groep 2 gaan doen. Dus dat is de blokfluitgroep, groep 2. Groep 1 is de pianogroep en groep 2 de blokfluitgroep. Ja? De eerste keer gaan we het zo doen dat we het allemaal tegelijk zingen, om er even in te komen. En daarna gaan we in groepen uiteen, dat wil zeggen dat groep 1 begint. Ja? Goed, Aleid, wil jij de tekst even voordragen? Weet iedereen waar het over gaat?
De klokken van Haarlem, die klinken zoet van toon, van tingelingeling, van tingelingeling, van tingeling zo schoon. Soms klinkt er door hun feestelijk koor een zwaarder galm plechtstatig door. Bim bam, bim bam, bim bam in het oor. En over de velden sterft de echo van het geluid langzaam, langzaam, langzaam uit.
Klokken uit Haarlem, die klinken zoet van toon. Van tingelingeling, van tingelingeling, van tingelingeling, zo schoon.
Als klinkt er door een feestelijk koor, een zwaardig helm rijdt achter door.
Muziekmiddaggroep, ook een opname uit 1997. Het woord is nu aan bewoonster mevrouw Oskam, wederom uit 1997 met Idylle.
Toen kwam er een zuchtje uit het zuiden gewaaid en blies het door haar zonnedoek rood en de zuid met pekzwarte stipjes. Het klapperde en wapperde boven de haag. Het windige fladderde omhoog en omlaag zijn stipjes. Het donzige krullekens kroezelde vrij. Flukkerende kijkerkens loegen naar mij. Twee blauwende blinkers. Ik zag door de blaren haar heldere jak. Ik hoorde van klompen het klikkergeklak op klinkers. Plots klonk er een stemmeke boven de haag. Dat zongere liedje lees ik het traag van simpele dingen. De kruiwagen knerste van pieper de piep, terwijl zij al kruiende en lachende liep te zingen. Plots zweeg het wielke. Ze giechelde uit. Ze wijfde, ze knikte. Was het wijzeke uit van het oud-Vlaamse lieke? Och nee, maar een maaier bezweet en bezond riep ginder in het koren, de hand aan de mond. Dag Mieke!
Het nu volgende geluidsfragment is van een bonte avond in 1987. U gaat luisteren naar Ik stuur je dit boeketje rode rozen door Annemarie Bal, Saskia Koerentjes stagiair welzijn, mevrouw Huizinga en Ine Geertse zang en Jan Koopmans Hammondorgel. Ad Bal een gast op bas en Kees Bal ook een gast op drums.
Ik stuur je dit boeketje rode rozen. Eén voor elke kus die jij me gaf. Waarom heb jij die ander toch gekozen? Keerde jij voor goed je van me af?
Aan de bellen, onze donker is al zeer. We drinken dan de in Rasses en Vreugdebek. Stap ik op de trekker, schud wat heen en weer. Heur ik op de radio, hetzelfde deur niet meer. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is geen groot, geen groot is. Mooi, mooi, mooi man. Een super losse grote en de kinderen als een beest. Gooi je melk en gieren. Dat doen wij met geloof. Maar melk ik als een koel, dat is niet lang en echte dol. De natuur en het milieu, dat gaat ons aan het hart. Dus flikken wij alleen maar een stuiprig hersenzat. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is regel.
Afdeling Welzijn en Jan Bot met Mooi Man. En u hoorde de muzikale begeleiding door een gelegenheidscombo. Helaas staat er geen datum bij het optreden van bewoonster Roelie Bresser. Door haar hoort u nu Rood.
Neil Brun-Jesley, die heeft een ontzettend leuk verhaal geschreven. Het komt uit de bundel Turkse Troel. En het heet Brood. Ik kwam een oud vriendinnetje tegen. Ik kende haar nog van de lagere school. Ze was zeer enthousiast me te zien. Het eerste wat ze vroeg was het recept van die broodjes die ik altijd meenam naar school. Mijn moeder bakte namelijk altijd Turkse broodjes. En die kreeg ik mee naar school, maar ik durfde ze nooit op school op te eten. Want mijn broodjes zagen er zo anders uit en ik was bang dat ik zou worden aangestaard en uitgelachen om mijn andere broodjes. Ik schaamde me dat ik andere broodjes bij me had. Ik nam mijn broodjes altijd weer mee terug naar huis. Als mijn moeder vroeg waarom ik ze niet had opgegeten, loog ik dat ik geen zin had gehad. Tot de dag dat ik aan mijn moeder vroeg of ze een keertje gewoon Nederlands bruin brood met pindakaas wilde klaarmaken. Ik denk dat dat mijn allereerste manier van integreren is geweest. Ik had mijn brood opgegeten. Mijn moeder was blij, maar vond het maar raar dat ik pindakaas lekker vond. Zij vond het namelijk erg vies. Op een dag had mijn moeder voor de verandering weer Turkse broodjes meegegeven. Wat roken ze lekker en vooral wat had ik er een zin in. Maar ik durfde niet, zeker niet meer nadat een klasgenoot had gezegd dat Turks eten altijd zo stonk. Ik keek wel uit, mijn geurende broodjes. Maar ondertussen wijlde ik van verlangen naar mijn broodjes. Ik kon het natuurlijk stiekem in de toiletten opeten, maar dat vond ik toch wel onsmakelijk. Weer nam ik de broodjes mee naar huis. Mijn moeder begon me door te krijgen. Ze vroeg nadrukkelijk: waarom eet jij die Nederlandse boterhammen wel op en de Turkse niet? Ditmaal moest ik het wel eerlijk toegeven. Ik zei: ik schaam me voor mijn Turkse broodjes. En dat vond ze raar. Waarom dan? Vroeg ze. Ze stinken zo, zei ik. Heb je wel eens geroken hoe erg pindakaas stinkt? Zei ze. Ze had gelijk, maar de geur van pindakaas kende ze al en ook al stonk het, de geur kwam haar bekend voor. Maar als je een geur niet kent en toch vindt stinken, dan is dat veel erger. Hoeveel klasgenoten heb je? Vroeg ze. 20, zei ik. Morgen krijg jij 20 broodjes mee. En die mag je uitdelen in de klas. Als ze de broodjes lekker vinden, zijn ze meteen gewend aan de geur. En dan associëren ze die geur met die lekkere broodjes. Goed? Ik knikte. Angstig en nieuwsgierig trakteerde ik mijn klas op de Turkse broodjes. Iedereen heeft zitten smullen. Vanaf die dag nam ik altijd Turks brood mee en een paar extra broodjes voor degenen die bij me in de buurt stonden. Opeens had ik ook meer vriendjes en vriendinnetjes dan voorheen. Nu, 18 jaar later, kwam ik een van hen tegen. En het eerste dat ze vroeg was het recept van het broodje. Dat is er altijd bij gebleven. Ik was toen zeer populair in de klas door die broodjes. Ik heb me alleen altijd afgevraagd: had ik nou vrienden vanwege die broodjes? Of nam ik die broodjes nou mee om die vrienden te behouden?
Brood door Woeli Bresser. Van de Bonte Avond 1997 hoort u nu Twee Ogen Zo Blauw door Suzanne den Duin, stagiair welzijn en bewoonster mevrouw Jansen van den Berg.
La, 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 la. Als de lente de bomen en struiken weer met geuren en kleuren bestrooit, dan begint ook het hart te ontluiken, want de liefde verandert toch nooit. Elke jongen kiest zich dan een meisje, en persoon zijn zakken dood. En het liefkoosde meisje, en dat vindt een hartje gehoor. Twee ogen zo blauw, zo indruk en toon. Oh mijn geluk zijn die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Ogen zo blauw. Heeft hij haar tot zijn vrouwtje gekozen? Blij het oog op de toekomst gericht. Gaat hun pad ook niet altijd op rozen, iets toch maakt aan hun levenstraject. Want de ruimte en rood wel hun schoren, we zijn nodig voor alle leven. En als de eerste leerjaar wordt geboren, moeder zijn bij het wieg van hun kind. Twee ogen zo blauw, zo. Twee jou, twee ogen zo blauw.
Ook trad in 97 bewoonster mevrouw Takkenberg op met Zo op het oog van Annie M.G. Schmid.
Het is een gedicht van Annie M.G. Schmid. Ik wist eigenlijk niet hoe het heette, maar waarom ik het zo genoemd heb, dat zult u wel horen in het verloop van het gedicht. Dan gaat het brilletje af. Met mij is er totaal niets aan de hand. Ik ben nog fit van body en verstand. Ja, ik heb wel eens pijn in mijn heup of knie. En als ik buk, is het net of ik sterretje zie. En mijn pols is iets te snel. Mijn bloeddruk iets te hoog. Maar ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog. Met de steunzolen die ik heb gekregen, wandel ik weer langs heren wegen. Kom ik in de winkel of op het plein, dan denk ik, oh wat heerlijk om zo gezond te zijn. Het geheugen laat me wel eens even in de steek. Net als mijn ogen. De rug raakt langzaamaan gebogen. De stem iets, de adem iets korter, de keel soms wat droog. Maar ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog. Het leven is mooi, maar het gaat snel voorbij. Als ik kijk naar de foto's van vroeger van mij, dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Ik had mooie kleren, al moest ik ervoor sparen. Ik ging fijn dansen op heel hoge hakken. En met de club ging ik overal heen. Nu ik ouder ben, zijn mijn kleren vaal zwart. En ik loop iets langzamer op platte hakken. Dat is beter voor mijn hart. Houd u maar uw gemak, zegt de cardioloog. U bent nog fantastisch goed. Nou ja, zo op het oog. Men zegt, oud zijn is mooi. Een rijke tijd. Dat vraag ik me wel af. Voordat ik in mijn bed inglijd, gaan mijn oren in een lak, mijn tanden in de bak, mijn ogen op tafel tot ik ze 's morgens weer pak. En dan tot besluit mijn korset in de hoek, BH en steunzolen uit. Dan denk ik, is dat nu die fijne tijd? Daar ligt nu al mijn waardigheid. En dan hoor ik mezelf zacht zeggen, is er nog meer om voor de nacht weg te leggen? Ga maar slapen met een tabletje. Morgen het vaandel weer hoog. Want ik ben toch nog fantastisch goed. Zo op het oog. Nee, nee. Men zegt ook, de ouderdom is goud. Ja, ik begrijp het. Als ik niet kan slapen en ik dan tot 100 tel, dan twijfel ik en vraag me af, is dat wel waar? Is dat beeld van goud niet dwaas en raar? Ik doe nog van alles, maar het gaat wel wat traag. En na het eten heb ik soms last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want het mag. Komt allemaal bij de mensen op zijn oude dag. Aanvaard het rustig, zegt de psycholoog. U bent toch nog fantastisch goed, tenminste zo op het oog. Als ik 's morgens dan ben opgestaan en alles weer heb aangedaan, met veel getreuzel en gemor, ga ik even voor de spiegel staan en geef mezelf figuurlijk een por en denk, om het ouder worden niet getreurd, want iedereen komt aan de beurt. Daaraan trek ik mezelf dan weer omhoog. Want ik ben toch nog fantastisch goed. Al is het dan maar op het oog.
See you.
bakster omhoog. Ze was bezig kopjes te drogen, toen die bij ons binnenvloog. Mijn wiegje was een stijzelkissie. Mijn deken was een baaierrok. Mijn wiegje was versierd met strikjes. Mijn warme kruik zat in een oude sok. Mijn moeder, ze leefde heel sober. Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober. De ooievaar die moest me kwijt. Mijn wiegje was een stijzelkissie. Mijn deken was een baaierrok. Mijn wiegje was versierd met strikjes. Een warme kruik zat in een oude sok. Veel mensen die wilden niet weten wat of toch een wieg heeft gestaan. Maar ik ben het echt niet vergeten. De mijne stond in de Jordaan. Mijn wiegje was de stijzelkissie. Mijn deken was een baaierrok. Mijn wiegje was versierd met strikjes.
Zoals u hoorde in deze uitzending veel opnames van de Bonte Avond 1997. Na mevrouw Takkenberg hoorde u Mijn wiegie was een stijfselkissie door personeelslid Annie Lozekoot. We zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. We besluiten met het slotlied van de Bonte Avond 1995.
Ja, we gaan de mensen alles tegenaan.
Tot zover dit programma van de Terugblik. Een greep uit het verleden van het Schild. Samenstelling Jan Bot.
SNN Schild Nieuwsnet.